Shabbat shalom. Het is een verrassing dat ik hier weer mag staan. Dat weet je nooit van tevoren. Dus ik ben weer uitgenodigd. Dus dat is fijn. Het is goed om deze feestdag van God met elkaar te vieren. Want dat is het, hè? Het is de eerste feestdag van God die hij duidelijk maakt. Het is de Shabbat. En zo zijn we hier ook bij elkaar gekomen. Het is feest. Ja. Een feest waarop het gaat over het huis van God. Hij wil wonen bij de mensen. En ik heb heel goed meegeluisterd terwijl het nog een keer voorgelezen werd. Ik heb al die teksten natuurlijk zelf gelezen, bestudeerd. Maar het viel me gelijk op dat God wil wonen bij de mensen. Maar dat gaat niet zomaar. Daar is hij te heilig voor om bij ons zondige mensen aanwezig te kunnen zijn. En er zijn voorwaarden om tot hem te kunnen naderen. Hij geeft die voorwaarden en hij zegt, kom naar me toe. Heb je het op je hart om eraan bij te dragen? Vrijwillig. Dan mag je van alles geven. Ik vertel je wat je mag geven allemaal. En het kwam. Dus het volk dat van alles had meegenomen uit Egypte, kwam geven, kwam vrijwillig vanuit hun hart bijdragen aan de bouw van de tabernakel en later aan de tempel. En Salomo deed zijn uiterste best om dat huis zo geweldig mogelijk uit de verf te laten komen. Waarschijnlijk geen verf van te pas gekomen, maar er werd geen werkgeluid gehoord. Alles werd prefab gemaakt in de grotten en waar het maar klaargemaakt werd. En het werd in elkaar gezet ter plaatse waarvan God zei, dit is mijn huis. Nou, vanmorgen zijn we ook in zijn huis. Hier, dit is zijn huis op dit moment. Want zijn kinderen, zijn de familieleden van God zijn hier bij elkaar. En daarom is het ook een feestje natuurlijk, een familiefeest. Maar het is ook een feest van de Heer. En we mogen deze dag heiligen en dat doen we door ook geen werk te doen op deze dag. En door samen te eten, te drinken, samen lof te zingen. Dat viel me er net zo op. Lof te zingen tot eer van onze God. Geweldig, geweldig. We hebben hem eer gebracht en grootheid. En vanuit ons hart hebben wij hem lof toegezongen. En zijn troon is gebouwd op de lofzanger van Israël. Dat is van wat hoor. We staan hier niet een paar liedjes te zingen. Zo van nou, zijn we er al haast. Hè? Zijn we er doorheen. Dan kunnen we naar de preek toe. En dan niet te lang alsjeblieft. Want ik heb trek in koffie. Zo werkt het niet. Het is een hart dat klaargemaakt wordt. Klaargezet wordt in de richting van God. En dat is geweldig. Ik heb een stukje. Ik wou zeggen uitgezocht. Maar dat is niet zo. Ik kwam er terecht. En ik geloof dat dat leiding van Gods geest is. Uit die hele parasha. En dat ging over de menorah. Nou, we hebben het gelezen. Een kandelaar van louter goud. Nou, dat is al iets. Ik had een mooie PowerPoint gemaakt. Ja, de USB is thuis nog in mijn computer, dus daar schiet je niet erg op. Met hoe die kandelaar mogelijk allemaal gemaakt zou kunnen zijn. Want ze hebben hem nagemaakt. En wie van u is in Jeruzalem geweest? Nou, het is meer dan de helft, denk ik. Dan heeft u de moderne kandelaar gezien waarschijnlijk. Want daar gaat iedereen naar op zoek. Dat ding wil je zien. Ik heb er toen in nog bij de tegenover de hotels stond, heb ik daar een half uur naar zitten kijken zo. Van wat een prachtig ding is dit. Ongelooflijk. Goud. En het is ook echt goud, hè? Het is ja, heel ingewikkeld. Ik kwam er later pas achter hoe ze dat hebben gemaakt. Een basis om hem overeind te houden van roestvrij staal en daaroverheen brons. En dan hebben ze hem in baden met elektrisch, weet ik hoe dat werkt. Ik heb geen verstand van. Hebben ze overal voor een millimeter goud gezorgd. En plus dan die kelken waar net over gelezen werd. Die waren volledig van goud, vermoed ik. En er staat geloof ik 43 kilo goud daar. Dus je zou zeggen, nou ik steek hem in mijn binnenzak en smelt om. Maar dat gebeurt niet, want daar letten ze wel op. Inmiddels is die verplaatst. Hij is ook een beetje zwaar hoor. Want dat hele ding weegt geloof ik 1,5 ton. Dus die steek je niet in je binnenzak. Maar die kandelaar, dat is heel bijzonder. Want het is eigenlijk het enige kunstmatige licht wat in het heiligdom stond. Er was geen ander licht. Natuurlijk de heerlijkheid van de Almachtige. in het Heilige der Heiligen. Maar in dat Heilige, daar had je de kandelaar en dat was het enige licht wat er was. En ja, ik denk, moet ik daar nou iets over gaan vertellen? U weet dat al lang hoe die menorah in elkaar stak. Maar ik kwam erbij en ik geloof dat het de leiding van God is dat we ons daar eens op gaan richten. Het enige licht in de tabernakel, het enige licht in de tempel. Die kandelaar heeft 7 armen. En 7 is nooit een toevallig getal. Dat duidt op de eeuwige, dat duidt op de eeuwigheid. Hij straalt licht uit. En we hebben net gehoord dat licht moest naar voren gericht zijn. Het moest in de richting van de ruimte zijn. Het mocht niet naar achter tegen de muur. Hè? Je zou zeggen sfeerlicht, dat doe je tegen de muur. Dat doe je niet zo recht vooruit. Maar die priester en de priesters moesten daar hun taken verrichten. Bij dat licht. En ze moesten er ook voor zorgen dat het licht nooit uitging. 'S Nachts moest het blijven branden. En er waren priesters voor nodig om die menorah, om die kandelaar te verzorgen, zodat het licht altijd bleef branden. Hij mocht niet uit. Het was een taak van de priesters. En wat was er voor nodig? Nou, natuurlijk lampjes. Ik heb hier een aardenlampje meegenomen. Omdat die heb ik ooit gekocht in Israël als een mooie kopie, herinnering. Ik heb hem wel eens aangestoken, olie ingegooid. En dan moet je die lont op een bepaalde manier een beetje bewerken, zodat hij niet gaat walmen enzovoort. Ik had ook geen zuivere olijfolie, maar dus, dan gaat het wel sneller walmen. Dus ik heb hem weer snel uitgedaan. Maar wat mij opviel, in dit gedeelte staat dat de lampen van puur zuiver goud moeten zijn. En goud, dat is natuurlijk een teken van Gods soevereiniteit. Hij is soeverein. In zijn handelen. In zijn doen met de schepping. Hij is soeverein. En hij doet dat op een bepaalde manier. Je zou zeggen, als ik waar zal ik het eens mee vergelijken? Mensen zijn wel eens een beetje eigenwijs. Want we hoorden van Salomo dat als hij zich zou houden aan de Torah, dat God zijn volk niet zou verlaten. In het begin ging het goed, maar, en als er een maar komt, dan weet u eigenlijk al dat het fout ging verderop in zijn leven. Met als gevolg bijvoorbeeld dat het koninkrijk in tweeën gedeeld werd. En dat hele koninkrijk in het noorden, dat werd in ballingschap gestuurd, tot op de dag van vandaag niet teruggekomen. In het zuiden werden ze 70 jaar in ballingschap gestuurd. Want wij mensen hebben de neiging om misschien wel even te luisteren, maar opgeslokt te worden door het leven van alle dag. Druk, druk, druk. Bezig, bezig. Met van alles en nog wat, wat belangrijk is. En de Torah zakt weg naar de achtergrond. Nou, wat gebeurt er dan? Die menorah is een beeld eigenlijk van het geboomte des levens wat in de hof staat. Het is een mooie middenstam. En u weet ongetwijfeld dat die staat voor Yeshua. En daar komen al die zijtakken uit. En dat is een beeld van het geboomte des levens. Om te voorkomen dat de mens daarvan in zijn zondige staat zou gaan eten, gaf God eigenlijk de genade dat de mens verbannen werd uit de hof, uit de Gan Eden, uit de hof van Eden. Je zou kunnen zeggen, dat is zijn genade. Want als wij in die zondige staat hadden gegeten van het geboomte des levens, dan hadden we in die zondige staat gebleven. Dat was niet Gods plan. Hij had een ander plan. Hij wil ons maken tot vaten in zijn hand, tot werktuigen in zijn hand. En voorlopig zitten we hier nog als aardelampjes. Aardelampjes. En toen ik dat ding aan ging steken, toen viel me op. Hij was eerst helemaal helder geel. Maar toen ik de olie erin goot, langzaam maar zeker doortrok dat aardelampje helemaal met die olie. En nu is die wat donkerder geel geworden. Het is doortrokken met olie. Er zit nu niks in. Ik ga hem ook niet aansteken, want anders gaat het alarm af. En dan moeten we met z'n allen naar buiten. Hebben het eten voor niks meegebracht. Dat is toch zonde. Maar het beeld vond ik prachtig. Want later dacht ik, ja, dat is het. Want die olie is een beeld van Gods geest. En die geest, een gezalfde, dat was niet zomaar iemand. Een gezalfde was een dienaar van God. Een dienaar van God, als hij op een bepaalde positie stond, werd hij gezalfd. Dat waren koningen en priesters. Enkele profeet, maar ik weet niet of ze allemaal gezalfd waren. Maar koningen en priesters wel, die moesten gezalfd zijn. Als u doorleest, dan komt u ook bij Aaron en zijn zonen terecht. Die werden gezalfd. En die zalving is een teken dat de geest van God op hen kwam. En naar binnen drong. Op hun hoofd. Hun denken ging overheersen. En dat zij in plaats van vleeselijk denken, geestelijk gingen denken. Dat was de bedoeling. Jullie zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie, zegt Petrus. Tegen wie heeft hij dat? Niet maar alleen tegen die priesters in de tempel, maar tegen alle gelovigen. Tegen u en mij, zoals wij hier zitten. In het huis van God, zou je kunnen zeggen, omdat zijn familie bij elkaar is. Dat priesterschap is ook naar de levieten gegaan, terwijl dat oorspronkelijk niet de bedoeling was. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat mensen uit alle stammen dat priesterschap zouden vervullen. Maar uiteindelijk is het terechtgekomen bij de levieten, bijvoorbeeld, waardoor? Nou, iemand als Pinchas, die opkwam voor de Heer. De levieten die opkwamen tegen de afgoderij die het volk bedreven had. En streden voor God. En, nou, dat was niet niks. Ze gingen ervoor. Dus, God zalft zijn knechten, de priesters, de koningen. En ja, dan springen onmiddellijk die teksten naar voren. Hè, van wij zullen heersen als koning en priesters. Dat zijn wij, dat zijn u en ik. Maar ook als priester moet je verschrikkelijk oppassen dat je je niet vergist. En zonder die zalving op jouw eigen manier denkt het te kunnen maken. Denkt het te kunnen doen. Want wij kunnen niet God dienen op onze manier. Hij geeft voorwaarden. Hij wil woning maken in ons leven, in ons hart. Hij wil ons hele leven doordringen, van het begin tot het eind. Maar dan moet er wel iets anders wijken. Namelijk de zonde. Die moet wijken uit ons leven. Je kunt niet in zonde leven en tegelijkertijd God dienen. Ik kom daar zo meteen op terug. Maar eerst terug naar, wat heb je nodig voor zo'n olielampje? Nou, ja, de goud, de menorah, hè, 6 takken die eruit steken, olie. En die olie die krijg je door olijven te persen. Er mocht alleen, hebben we gelezen, zuivere olie gebruikt worden. De beste kwaliteit olie die er maar te vinden was, die alleen mocht voor de kandelaar, voor de menorah in het heiligdom gebruikt worden. En wat is de beste kwaliteit? Nou, die krijg je als je rijpe olijven neemt. Echt rijp. En die zeer licht perst. Daar hoef je niet op te gaan drukken met alle geweld, met grote stenen. Zeer licht persen. Dan krijg je de meest zuivere, kwalitatief hoogstaande olie die er is. En ik weet er helemaal niks van. Ik ben geen landbouwer en van alles wat groeit en bloeit, daar verwonder ik me over. Maar daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. En dan krijg je de beste olie. En die olie mag je gebruiken. En die olie, die is noodzakelijk, anders heb je geen licht. Je kan wel een mooi aarden vaatje hebben met een lont erin. Maar als er geen olie in zit, heb je ook geen licht. Nee, jammer. Dan kan je wel voor de vorm natuurlijk allerlei mooie messiaanse dingen gaan doen. Je kan tzitzit gaan dragen of weet ik wat je allemaal kan doen. Ik zeg daar helemaal niks goeds of fouts over. Maar als het alleen maar het olielampje is zonder de olie, ja, dan is het een vrij hopeloze zaak. Dus het belangrijke is dat wij die olie ontvangen, dat wij die zalving van God ontvangen en dat wij in zijn dienst gaan staan en dat wij de Torah in ons het werk laten doen. Dat we daarna gaan luisteren, Shema, luister Israël. Maar dat is meer dan alleen maar met je oren. Dat is luisteren en het tot je hart door laten dringen en doen. Luister en doe. Dat is altijd wat de Torah leert. Nou, het mooie is, die Torah, ik weet niet of je wel eens een Torah-rol gezien hebt. Ongetwijfeld wel. Ik sta hier als het ware als een buitenstaander in de bakkerij je te vertellen hoe je brood moet bakken. Maar een Torahrol heeft aan de einde, twee houten latten. En dat noemen ze Etz Chaim. Het hout, het geboomte des levens, noemen ze dat. En die houten latten, daar zit tussen de tekst, de bladen, de bladzijden. Dat noemen ze in het Jodendom de bladzijde, oftewel het gebladerte van het leven. Het gebladerte van het leven. En in de hof mochten we dat niet eten. Maar als je nou naar de andere kant van de schrift gaat, in Openbaring, wat doet het gebladerte van het leven daar? Dat zal zijn, precies, tot genezing van de volken. Daar mogen we het eten. Daar mogen de volken het eten. En daar is het tot genezing van de volken. Nou, ik weet niet hoe het hier is, maar ik blijf ervan smullen, eerlijk gezegd. Dat gebladerte, dat is voor mij mijn opstaan en mijn naar bed gaan en alles ertussenin. En dat is letterlijk in mijn leven genezing geweest. Van alle kwalen die ik had, toen ik niet luisterde naar God. En die genazen toen ik wel ging luisteren, toen ik ging shema, luister en doe. En dan verdwijnen kwalen uit je leven. Ik kan het getuigen, het is bij mij gebeurd. Letterlijk. Geen hele zware, ernstige zaken. Hè? Ik heb niet ineens mijn been dat afgehakt was er weer aangegroeid, dat niet. Maar die kwalen zijn wel verdwenen die ik had. Toen ik ging gehoorzamen. En gehoorzamen is wel het geheim. Dat is het geheim. Die menorah, dat zijn 7 vlammen. Nou, dat doet gelijk ook aan Openbaring denken. Want daar staat de Heer. En daar zijn die 7 vurige fakkels die branden voor de troon. En dat, ja, dat is eigenlijk de menorah in zijn echie, in de hemelse gewesten. Want alles wat hier beneden was, is gebouwd naar het model van boven. Dat is niet zomaar iets. Dat is zo van, nou, laat eens wat maken. Nou, nee, vind die mooi genoeg. Doe er nog maar wat bij. Een bloesempje hier en daar. Oké, nou lijkt het ergens op. Ja, dat is goed genoeg. Nee, het moest exact zijn naar het model wat Mozes van de Heer gekregen had. En daar week hij niet vanaf. Dus de mensen moesten dat maken. Moet je nagaan wat een moeite dat is. Want degene die dat maakte, die hadden dat model niet gezien. Dus die moesten iedere keer naar Mozes. Mozes, is dit het? Nee, dit is het nog niet. Het moet dus en zo. Oké, weer terug, weer aan het werk. Is dit het dan? Dit is exact wat het wezen moet. Kijk, en zo kwam die menorah uiteindelijk tot stand. En zo zijn ze in Jeruzalem, in het Tempelinstituut, jaren bezig geweest. Om nauwgezet alles volgens de schrift na te maken. Voor zover je dat dan weet. Want ik had u plaatjes willen laten zien van, zijn dat nou gebogen armen of rechte armen? Wat is dat precies? We weten het niet, maar, wacht, we hebben archeologisch bewijs. Allerlei munten en afbeeldingen tot en met Rome toe, waar de gouden menorah heen gesleept werd in een triomfboog. Ik geloof van Titus, als ik me niet vergis. Daar staat hij afgebeeld. Ja hoor, rond. Oké, het is duidelijk. Rond. Want ja, hoe moet je het doen als je geen model hebt? Maar Mozes zorgde ervoor dat precies gedaan werd wat God tegen hem had gezegd. Nou, die 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten voor Gods troon, staat er dan. En als je naar Jesaja gaat, staat er precies vermeld welke geesten dat zijn. Daar staat in Jesaja 11 dat de geest van Yahweh Elohim is. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en van vrezen des Heren. 7-voudige geest. En daar is die menorah een beeld van. Dus eigenlijk wordt er dan gesproken over de wortel van Isaïe in Jesaja 11. Daar heb je de wortel. Je hebt de scheut, de netzer. Jezus was een Nazireër, was een netzer. En weet u wat een netzer is? Als u in Israël geweest bent, heeft u het misschien ook gezien. Als een olijfboom. Ik heb het van nog levende gezien. Maar als die afgehakt wordt, dan denk je hij is dood. Nou, mooi niet. De wortel leeft gewoon door. En een paar meter verder komt er weer een nieuwe loot omhoog. Dat is een netzer. En toen de Grieken de hele familie van David wilden uitmoorden, bleef het nog wat mensen over die gevlucht waren naar Galilea. En daar kwam de loot weer naar boven. En waar leefde onze Heer? In het grootste deel van zijn leven. En waar deed hij het grootste deel van zijn werk? In het duistere noorden. Ja, een land van donkerheid zal een groot licht zien. want hij is het licht der wereld. Aha, hij zegt het van zichzelf. Ik ben het licht der wereld. En dat licht is bedoeld om naar buiten te stralen. Moet niet binnen blijven, moet naar buiten. En wie doet dat? Nou, dat doen de dienaren. De dienaren, de priesters, bemiddelen tussen het volk buiten en de heiligen. En die dragen dat licht als het ware uit, van binnen naar buiten. Nou, op dit moment zijn wij degene die voor de wereld het licht der wereld... We hebben het gelezen in Matthäus. Jullie zijn het licht van de wereld. En het is donker buiten hoor, reken maar. Ongelooflijk, wat een duisternis. Onvoorstelbaar. En je hoeft maar een paar dagen naar je nieuws te luisteren of te kijken en je bent helemaal zat. Wat doe ik hier in vredesnaam nog? Wat is dit voor een... De macht van de duisternis is hier aan het werk. In New York stellen we geen mensen terecht. Dat is zo onmenselijk. Hè? Als ze de anderen hebben vermoord, al 10, al hebben ze de 20 vermoord. Nee, de doodstraf, dat doen we niet. Maar als je toevallig 1 dag voor je geboorte niet gewenst bent. Wat is dat voor een waanzin? Om kinderen te vermoorden terwijl ze volledig levensvatbaar zijn. Dat is gewoon moord. En wat doet de Senaat in New York? Luid applaudisseren en juichen. Hoera, we mogen kinderen vermoorden. Onvoorstelbaar. Als je het hebt over duisternis. Wie is het lichthaar? Wat is het enige licht wat er nog is in die wereld? Ja, dat zijn die rare figuren. Die gaan niet op zondag naar de kerk. Die zitten op zaterdag bij elkaar. Wij zijn het licht van de wereld. Beseffen we dat wel? Maar daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. Niet alleen dat wij dat licht naar die wereld uitstralen, want dat kan alleen maar dankzij de centrale stam, dankzij Yeshua, die het licht is. Vanuit hem wordt de olie verdeeld naar ons, ontvangen wij de geest. Maar dat betekent ook dat wij als priesters niet zomaar in zijn huis kunnen binnenstappen. Zo van, hey, hallo, daar ben ik weer, ja, poeh. Ik ben een beetje zweterig. Het was hard fietsen tegen de wind in. Heer, wat moet ik doen? Wacht even. Als je in zijn werk staat, en dat staan wij allemaal, dan betekent het dat je je in moet spannen om ook te voldoen aan zijn voorwaarden voor dat werk. En dat betekent heiliging. Zonder heiliging kun je geen priester zijn. Wij zijn misschien wel wat gemakkelijk, misschien vanuit onze christelijke achtergrond. Ja, het is toch allemaal vergeven, alles is aan het kruis gebracht. Oké, we flapperen lekker verder en ons leventje blijft eigenlijk zoals het was. Maar dat kan niet, dat kan niet. Er is heiliging nodig. Iedere keer als die priester naar binnen ging, moest hij een heel procedure doorlopen. Een procedure van reiniging en heiliging. En voor ons is dat niet anders. Willen wij het licht der wereld zijn, dan moet er heiliging in ons leven plaatsvinden. Het kan niet zonder. Want we naderen tot een heilig God. En we hebben die toegang gekregen, jazeker. Maar op het moment dat wij naar buiten gaan, staan we bloot aan de invloed van de hele wereld. En we hebben allemaal onze problemen. We hebben allemaal onze druk van buitenaf. Misschien wel benauwdheid van binnenuit, ik weet het niet. Dat zijn zaken die in ieder leven spelen. Gaat daar geen leven voorbij. Want God zet druk om de beste olie te krijgen. En een leven zonder druk, een geloofsleven zonder druk, dat bestaat niet volgens mij. Ik geloof er niet in. Ik geloof niet dat er een leven is zonder druk. Maar de mate waarin God moet drukken, die kan nog wel eens verschillen. Want als ik niet shema, als ik niet luister. Ik had een gevalletje aan de hand met mijn zoon. Ik zeg, we gaan dit en dat. Nee. Ik zeg, oh, nou we gaan wel dit of dat. Nee. Hij is 14, moet ik er gelijk even bij zeggen. De leeftijd speelt een rol. Tot 4 keer toe. Ik zeg, nou is het afgelopen, we gaan dit en dat. Er gebeurt wat ik zeg in dit huis. Maar wij zijn geen 14, denk ik. Ik weet niet of hier iemand van 14 zit, sorry. Maar soms gedragen we ons wel als 14. En God zegt dit, dit niet, dan zeggen wij, ja hoor, dit wel. Of God zegt dit wel, dan zeggen wij, nee hoor, dit niet. Ik ben me van de week helemaal naargeschrokken. Echt naargeschrokken. Ik heb er geen mooie woorden voor. Ik had iets op Facebook gezet. Er was iets fijns in mijn leven aan de hand. Ze zei ja. Dus ik ben op weg naar trouwen. En voor naar de schrift, hè, als je die belofte hebt gedaan, ben je eigenlijk al getrouwd. Het moet alleen nog geëffectueerd worden. En met die handtekening in het stadhuis en met een dienst en in het openbaar. Maar goed. En iemand die dacht, oh wacht. Ik heb ook iets in mijn leven. Die zocht contact met mij. En ik zei, ja, kom maar langs, dan kunnen we wel praten. En hij ging op de bank zitten en zei, ja, ja. Misschien heb je het nog niet gehoord, maar mijn vrouw gaat van mij scheiden. Dan schrik je. Wie het ook is. Een scheiding is altijd verschrikkelijk. Geeft altijd schade bij alle betrokkenen. Altijd. Dus ik zeg, joh, wat is er aan de hand? Hij zegt, ja, 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 dat heeft eigenlijk te maken met een relatie die ik heb. Pardon? Moet u weten, ik ken die man, is die inmiddels, ik ken hem al vanaf zijn vroege jeugd. Die is worship leader in de evangelische wereld. Dus hij staat God te loven en te prijzen. En hij vertelde mij, eigenlijk zonder omhaal, dat hij een relatie had met een andere vrouw. Ja, en die vrouw is nog getrouwd ook. Maar ze is bezig om te scheiden. Pardon? Op dat moment zat ik echt te stuiteren op de bank. Ik denk, ja, want weet je, het voelt zo goed. Zo anders dan mijn hele huwelijk. Ja, heb ik altijd al wel naar andere vrouwen gekeken in mijn huwelijk. Begon al helemaal verkeerd. En mijn mond viel steeds verder open. En ik werd zo diep verdrietig. Hij zat daar te praten op de bank. Hij zat zichzelf te rechtvaardigen. Van ja, nu voelt het bij deze vrouw een match made in heaven. Alsof ze voor elkaar gemaakt waren. Ik denk, lees jij je Bijbel nog wel eens? Ja, maar het voelde allemaal goed. Ik zeg, ja, maar God zegt toch dat dat hoererij is? God haat toch echtscheiding? En daar gaat het me niet om, hè? Wees van overtuigd, als er één zondaar is, ben ik dat. En dat weet ik heel goed. Ik zeg, weet je wat jij moet doen? Want dat weet ik uit mijn eigen leven. Jij moet op je knieën, jij moet zo diep als je maar gaan kan. Jij moet nu God om vergeving vragen voor wat je aan het doen bent. Je bent tegen zijn woord in aan het gaan. Ja, maar de geest, dat maakt mij duidelijk. Ik zeg, hoe denk jij dat de geest tegen de woorden van God in kan gaan? Niet dus. En ik zat gewoon te trillen op mijn benen bij dat gesprek. Ik denk, als ik dit had geweten, had je mijn dorpel niet eens overgekomen. Want jij denkt toch niet dat je God kan dienen, terwijl je in een overspelige relatie staat. Denk jij dat je zo voor God kunt verschijnen en dan nog in een dienst een worshipleider kunt zijn? Dat kan niet. Dat is een gruwel voor God. Ik zeg, je moet je bekeren. Hoe gaat dat? Nou, Johannes de Doper had maar één preek. Berouw en bekering. Dat is de enige preek die we van hem kennen, volgens mij. Berouw en bekering. Je moet je zonde berouwen. Je moet er blijk van geven dat je er spijt van hebt. En je moet je bekeren. Je moet terugkeren tot God. Dan is je huwelijk misschien niet meer te redden. Maar je ziel nog wel. En dit gebeurde van de week. Een paar dagen voordat ik hier sta. En wil praten over de geest. En fijne dingen met u wil delen. Maar God maakte me duidelijk dat ik dit moet vertellen vandaag. En dat is zeer ernstig. Ik weet niet of in een van uw levens misschien iets dergelijks speelt. Ik heb geen idee. Maar God heeft me gezegd dat ik dit moet zeggen. Als er zonde in je leven is, wij zijn geroepen om priester te zijn van hem. Dan moet je je bekeren. Dan moet je berouw tonen voor de zonde die je hebt gedaan. En dan is er altijd, altijd, altijd vergeving bij God. Het was niet makkelijk om dit te zeggen. Maar er is vergeving. Er is vergeving. En voel je geen berouw? Je moet niet afgaan op je gevoel, maar je moet afgaan op wat er staat. Wat staat er geschreven? Dat is het gebladerte waar genezing in is. Wil je genezen van je zondige natuur, van je zondige situatie? God geeft olie, geeft zijn geest, geeft het gebladerte des levens. Ga leven naar de schrift, ga doen wat er staat. En als je dat doet, ontvang je zegen. Maar als je er tegen ingaat, dan kan er geen zegen komen. Wie tegen de Torah ingaat, ontvangt, die roept over zichzelf af de vloek van de Torah. Je doet het zelf. Het is niet God die jou onder de vloek stelt, je doet het zelf. Bekeer je ervan. Buig je voor God. Berouw je zonde. En ik kan garanderen, ik kon het hem vertellen, want ik heb dat gehad in mijn leven. Dat ik dat moest doen. Op de grond van mijn huiskamer. En een Joodse vriend had tegen me gezegd, weet je, hier heb je mijn gebedskleed. Neem maar mee. En als het moeilijk wordt, dan dacht je daaronder. Ik heb nog nooit zo gejankt in mijn leven. Als daar liggend op de vloer. Om berouw. En die berouw die komt vanzelf. Als je jezelf gaat zien in Gods ogen, heb ik tegen hem gezegd. Hoe denk je dat God naar je kijkt? En dan nog is het een godswonder dat hij ons niet als een vlieg plat slaat tegen de muur. Zo, nou ben ik je zat. Wegwezen jij. Ik neem wel een ander. God zet druk in. Meer druk. Meer druk. Meer druk. Luister je nu? Dat is de bedoeling. En als je luistert en als je gewillig bent, dan vloeit de olie er eigenlijk al zonder druk uit. En dan mag je een licht zijn in de wereld. Maar je kunt geen licht zijn als je in zonde leeft. Dan komt er geen olie. Want je wordt niet geleid door de geest. Ja, je wordt wel door een geest geleid. Door een demonische geest van onreinheid in dit geval. Verschrikkelijk. Ik vond het zo vreselijk. Het heeft me een nacht wakker gehouden. Maar gelukkig als ik hier naar terug ga. Want wij hebben het licht der wereld. En uit die centrale stam ontvangen al die zijtakken, ontvangen u en ik, wij die het licht der wereld zijn, wij die die menorah zijn voor de wereld, ontvangen de olie. Zijn geest, hij heeft hem beloofd, hij heeft hem gegeven. Als ik weg ben, ik moet weg, want ik kan hier nu maar op één plek zijn, bij wijze van spreken. Maar dan komt de geest en die is overal in de wereld werkzaam. Of nou in Australië of Noord-Amerika, daar wisten ze toen nog niet van misschien. Alhoewel, ik las van de week een bericht. De Cherokee-stam heet dat, geloof ik. Die hebben allerlei Joodse gebruiken. Al eeuwen. Dus van wie zijn we die nou toch afstammen? Ja, ik weet niet. Maar goed. We weten ook niet waar we vandaan komen. En het is niet interessant, want hoe dan ook. We zijn geënt op die edele olijf. Olijf. Hé, daar heb je het weer. Olie. Geest. We zijn opgeroepen, wij worden geroepen om het licht der wereld te zijn. Wij zijn die takken. Dus we hebben de wortel van Isaïe, we hebben de stam, de netzer. En wij mogen de takken zijn. En wij mogen dat licht van God verspreiden. Nou ben ik weer terug naar mijn feestje hoor, want het was moeizaam. En ik hoop dat, mocht er iets aan de hand zijn, dat u de weg van bekering en berouw zoekt bij God. Maar we mogen leven in zijn licht, zien wij het licht. In zijn licht zien wij het licht. Wat zegt de psalm? Geweldig. Ik ben de draad helemaal kwijt. Fantastisch. Ik ben al bij blaadje 4, geloof ik. Ik heb heel veel overgeslagen, maar dat is dan goed zoals het is. Ja, Exodus 27 wil ik even met u lezen. Vers 20 en 21. Het hoort niet meer bij deze week, hoort bij volgende week. Dus ja, dan maak ik een beetje het gras voor de voeten van de spreker van volgende week weg. Maar ik neem gewoon de vrijheid. Ik lees uit de NBG-vertaling. Gij zult de Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor het licht. Om voortdurend een lamp te kunnen laten branden. In de tent der samenkomst buiten het voorhangsel voor het dat voor het getuigenis is, zal Aaron met zijn zonen die verzorgen. Van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des Heren, een altoosdurende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. Voor het aangezicht des Heren zijn wij het licht dat mag stralen in de wereld. Wow. Dat betekent een stukje verantwoordelijkheid. Heiliging in je leven, het kan niet zonder. En als je gaat vragen, Vader, laat maar zien. Wat moet er nog anders? Dat is een gevaarlijke vraag hoor. Wel eens gedaan? Want gegarandeerd dat hij het laat zien. En soms doet het pijn wat er anders moet. Au, au, au. Maakt niet uit. Vader, al wil dat ik mijn hele leven overhoop gooi, ik doe het. Want ik weet dat er alleen maar zegen is in uw licht. Voor uw aangezicht. Aangezicht, aangezicht. Maar doet het aan denken. Je weggegaan. De zegen. In, voor zijn aangezicht. Geweldig. Ik weet trouwens helemaal niet hoe de tijd loopt inmiddels. Ik ben vergeten te vragen. Kan iemand me waarschuwen als het bijna tijd is? Dus ik kijk maar even naar de dienstleider. Dan krijg ik wel een signaaltje, denk ik. Ja, wat zijn wij? Kijk, de 10 maagden hadden allemaal lampen. Het waren allemaal heiligen. Het waren allemaal gelovigen. Ze wachten op de bruidegom, net als wij. Voor mij mag hij vandaag komen, hoor. Ja, laat hij maar komen. Ga wel achter hem aan. Maar er waren er maar 5 die voldoende olie bij zich hadden. En die andere 5 zaten zonder olie. Ja, dat is typisch een verhaal van de eindtijd, zou ik haast zeggen. Gelovigen, ja, op rolletjes. Die het wel geloven. Gelovigen die het wel geloven. Ja hoor, ik ga iedere week naar de kerk of naar de sabbatsdienst. Kan ook hoor. Kan ook, is geen enkel verschil. Ik ga iedere week naar de sabbatsdienst. Ik zit daar trouw. Ik heb de grootste Bijbel die er is, dus zit wel goed bij mij. Dat doe je me ook wel eens open dan. Ja. Je kan een hele grote Bijbel hebben, maar als je het nooit in leest, dan stroomt de olie niet. Dan zit er als het ware een soort klontje in je leiding. Dan komt er geen olie meer. En nou ja, wat ben je dan nog voor licht? Weet je, duister. Duisternis. Je hebt eigenlijk twee machten. Hè? De macht van de duisternis en onze God die licht is. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. En hij is een heilig God. En daarom kunnen wij en voor zijn aangezicht alleen komen als wij ons geheiligd hebben. En in zijn licht zien wij het licht. Geweldig. Ja, wat voor maagden zijn wij? Ik weet niet of het nog zo vertaald is, maar in mijn vertaling staat nog steeds maagden. Zijn wij verstandige jonge vrouwen of... ik ben geen jonge vrouw. Ja. Sinds kort een baard, maar goed. Zijn wij een verstandige bruid? Of ja, het is echt raar voor mannen, hè? Om te zeggen, wij zijn de bruid van Christus. Maar dat zijn we met elkaar. Maar het is wel zo. Het is een heel rare gedachte voor een man. Ik kan me daar moeilijk in verplaatsen. Hoewel ik binnenkort wel hoop dat die bruid aan mijn zij loopt. Maar ja, hij is de bruidegom. En wij zijn bruid. Oké. Zit er bij ons geen verstopping meer in de olieleiding, zou ik haast zeggen? Stroomt de olie vrij door naar de lamp? Zijn we dat licht der wereld? Of heb ik het idee, ja, nou ja, ik weet het niet, doe mijn best, maar erg veel resultaat zie ik er niet van. Dat zegt overigens niet altijd wat hoor, want het resultaat hoef je helemaal niet te zien. Huh? Soms hou je ergens een preek en niemand reageert na afloop, dan denk je, nou, het was zeker niks. Ja, kan ook wel eens gebeuren. En ik weet niet, Henk zal dat ook wel eens meemaken. En dan denk je van, nou, ik weet niet wat het was hier vandaag, maar... Hè? Geen reacties. Nou ben ik bang dat u allemaal mij bestormt straks. Dus dat is wel een risico wat ik nu zeg. Maar daar gaat het niet om. Want of jij het nou ziet of niet, dat is helemaal niet interessant. God gebruikt het werk van zijn priesters om de verbinding te leggen tussen zijn heiligdom en de wereld buiten. Die priesters zijn de middelaars. En die taak hebben wij ook. Wij zijn de middelaars. Wij mogen bidden. Net gebeurde dat. Vond ik zo geweldig. Bidden en danken. Bidden voor Israël natuurlijk. Maar bidden we ook nog voor ons land. Want ons land is ook duister. En wordt steeds duisterder. Vinden we het nog de moeite waard om voor dit land te bidden? om voor onze familie te bidden? Of hebben we het al opgegeven? Ja, bid al 20 jaar. Wordt niks. Hoe weet je dat? Weet je niet. Je weet niet wat Gods wil is. Bidden we nog voor elkaar? Brengen we elkaar in gebed bij God? Want we weten allemaal dat wij als Messiaanse mensen geen volmaakte mensen zijn. We hebben allemaal onze problemen. Bidden we voor elkaar? Ik denk dat het heel belangrijk is. Want we zijn samen die bruid van Christus. En samen mogen we ook dat licht van de wereld zijn. En ieder individueel op zijn eigen plekje. De menorah. Ik kwam daar via een omweg terecht. Ik krijg een signaal, geloof ik. Zo ongeveer. Oké. Olie doet nog wat anders ook. Olie geneest. Geneest. Als je olie op een wond aanbrengt, dan geneest de wond. Huidproblemen genezen met olie. Gods geest geneest de mens. Maar misschien wel vooral geestelijk, maar ook letterlijk. Ik weet niet of het hier gebruik is, maar bij ons brengen de oudsten soms zalfolie aan. En dan wordt er gebeden en handen opgelegd omdat iemand een lichamelijk probleem heeft. Zoals Jacobus dat zegt. En dat is iets wat ik in mijn evangelische gemeente nooit heb meegemaakt. Maar ik heb gezien dat God een verhoorder van gebeden is wat dat betreft. Wij zijn die lampjes, wij zijn klei. Ja, breekbaar, kwetsbaar. Dat zijn we. Het kan zomaar iets gebeuren. Dat beeld van ons lichaam, dat een tempel is van zijn Heilige Geest. Kwetsbaar lichaam, maar een houder is. Hè? Een containertje in het klein van zijn Heilige Geest. En door ons heen wil hij werken. Maar hij dwingt ons niet. Als je zegt van nou, ik vind het wel goed zo. Oké. Is het genoeg voor jou? Dat is goed. Dan is het genoeg voor jou. Ik dwing je niet. Maar als je ernaar uitstrekt om meer van zijn geest te krijgen, om meer licht uit te kunnen stralen, dan moet je erop gaan bidden. En welke vader geeft zijn zoon geen brood? Of welke vader zou een zoon een steen geven als hij iemand brood vraagt? En God is wat meer vader dan ik dat ben, hoor. Een stuk betere vader. Dus wat dat betreft, bid je er nog wel om? Dat is de lifeline met boven. Onze, de flow van de olie, zou ik haast zeggen. Maar nou begin ik Engels te praten. Dus ja, niet goed. Spreuken 20. De geest van een mens is een lamp des Heren. Doorzoekende al de schuilhoeken van je hart. Ga je vragen wat er aan de hand is in je leven? Dan krijg je antwoord, hoor. Riskant. Nou, ik ga afronden. Het mooie is, met een blik op de toekomst, en dat staat in 1 Johannes 3 vers 2... dat wij zullen Yeshua gelijk zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. Dus als je je reinigt, dan krijg je de hoop, de verwachting. We gaan hem tegemoet straks. We zullen hem zien zoals hij is en wij zullen nog zijn zoals hij is ook. Wauw, dan verandert aardewerk in goud. Mooi, hè? Het hebben al die, in alle eeuwen hebben ze geprobeerd goud te maken. Joh, doe je moeilijk. Leef naar de schrift. Straks verandert jouw aardewerk in goud. Geweldig. Wat een vooruitzicht hebben we dan. Hè? Dan mogen we schijnen in zijn hemels koninkrijk voor eeuwig. Nou, ik zou zeggen, ja, wat past daar beter op dan? Halleluja. Amen.